Fijn dat je luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD waarin ik, Debbie Gerritsen, mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel er op en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hierna? Zien vrouwen dingen anders of is dat onzin? Bestaat er zoiets als de female gaze? Dat is de hamvraag voor vandaag. Ik praat hierover met AD-hoofdredacteur Renny Rijpma en AD-showbiz-connoisseur Charlien Hezen. Welkom. Hey, leuk dat jullie er zijn. Het duurde eventjes in de file gestaan. Maar je bent er, Renny.
Ja, zeker.
Fijn. Jij bent sinds een paar maanden de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van deze krant. Mm-hmm. Een mijlpaal, zou je zeggen, na 75 jaar. Hoe bevalt het?
Het bevalt goed. Of het, ja, het klinkt voor mij altijd een beetje gek dat ik de eerste ben en een mijlpaal. Dat de mijlpaal zou zijn. Omdat ik altijd denk, er waren hier altijd al vrouwen. Ja, nu staat er toevallig ook een vrouw aan het hoofd. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder.
Ja, is het toevallig?
Een soort onontkoombaar, denk ik.
Mm. Ja. Krijg je er veel vragen over, dat je vrouw bent?
Ik krijg er niet zoveel vragen over, maar ik weet er nog heel goed toen ik in de hoofdredactie kwam als adjunct hoofdredacteur. En ook nu wel weer, maar misschien toen nog wel sterker, dat het een enorme bemoediging was voor alle vrouwen op de redactievloer hier, maar ook elders. Zo van, dat ze een voorbeeld hadden van, kijk, dit is mogelijk.
Ja, ja, ja. Charlien, wat vond jij eigenlijk van de komst van Renny?
Nou, ja, ik was er blij mee, maar dat is meer een persoonlijke reden dat ik Renny al kende. En dus dat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus ik dacht, ik hoopte, want het werd natuurlijk al, het zou wel Renny kunnen zijn. Dus ik hoopte, dacht, nou ja, dat zou denk ik wel een hele fijne hoofdredacteur zijn. Dus daar, ik ben er blij mee. Ik dacht, ik begreep dat sowieso wel de ambitie was om voor een vrouw. Maar goed, ik ben blij dat jij. Ik ben blij dat jij.
Ja, je kan ook.
Had dat uitgemaakt?
Nee, of je, ja, dat is wel. Dat ook trouwens. Of
ik zet je wel een heel lastig pakket
in
hier.
Een enorme, hoe heet dat? Dus het moment dat je omslaat tot een enorme dictator, dat moet nog komen.
Nou. Ja. Dat moet sowieso nog komen. Want ik keek de podcast How to Become a Tyrant. Kennen jullie die podcast? Sorry, dat is een serie op Netflix.
Ja, Netflix. Ja, ja, ja. Over de grootste dictators.
De grote dictators. Ja. Nou, daar zit geen één vrouw bij. Kan ik je vast verklappen. Dus dat is echt een... Die moet nog opstaan.
Die mijlpaal moet ook
die gehaald worden. Die moet ook nog even gehaald worden, ja. Ik zat vorige week in het andere DPG-pand te wachten op jou. Ik zat heel lekker mee te luisteren, vinken naar drie mannen die naast mij zaten te praten over die nieuwe vrouw van het AD. Zou ze wel wat kunnen? Nou, dat zal wel, want ja, je komt niet zomaar op die plek. Vond ik heel grappig, maar ze gingen vrijwel meteen over van ja, want over jouw partner. Want dat wisten ze dan, hoe jouw partner jou had geschaakt. Ik vond het een heel grappige, heel grappig gesprek. Maar ik vroeg me ook af, zou dat nou ook zo zijn over... zou zo'n gesprek, deze mannen ook het gesprek hebben gehad over een nieuwe mannelijke hoofdredacteur?
Ja, ik denk toch wel net anders. Omdat het dan minder bijzonder zou zijn.
Ja. Maar is de partnerkeuze zo belangrijk? Is een partnerkeuze heel... Wordt er vaak al...
Nu ben ik wel heel benieuwd naar...
Ja, ik ken ze niet, dus ik weet... Oh, door wie je geschaakt bent, ja.
Door wie niet, maar door hoe? Als daar een heel mooi verhaal aan vast...
Ja, dat hoor je binnenkort, maar dat is dan weer een ander verband.
Ja.
Nou, ik weet niet of dat gesprek heel anders... Maar wat ik altijd wel opvallend vind, is dat als er... Nou, in dit geval gaat het dan om een vrouwelijke hoofdredacteur, maar als een vrouw ergens... op een positie komt, dat er dan ook meteen een vraag wordt gesteld. Oh, zou ze dan wel iets kunnen? Terwijl ik inderdaad denk, ja, dat lijkt me nogal logisch. Anders kom je niet op die positie.
Ja, ja.
En volgens mij wordt die vraag minder vaak gesteld.
Ja.
Als een man ergens een positie krijgt. Oh, zou die dan wel wat kunnen? Ja. Nee, dat hoor je toch niet zo vaak?
Nee, dat hoor je echt minder vaak. Nu zijn mannen ook vaker overtuigd van hun eigen...
Als je het hoofd wordt van een kinderdagverblijf... dat daar vraagtekens bij zijn.
Ja, maar dan zou eerder op andere vlakken... Ja, dan zou ik eerder op een ander niveau daar vraagtekens... Nou, nee, trouwens helemaal niet.
Nee, maar meer dat het als het een beetje... fish out of water situatie is... dat er dan in een op een... vrouwenplek opeens een man is, dat daar dan denk ik wel ook aandacht
zou zijn. Ja. Maar het is toch wel een gekke vraag. Ik ging een maandje geleden zat ik in Mallorca. Ik rij motor al heel lang, al sinds 25. Nou, dat is heel lang geleden, kan ik je vertellen. En ik ging daar met een vriend heen. Die rijdt ook motor. Die is wat jonger. Die heeft minder lang zijn rijbewijs. En we stonden in die winkel die motor te huren. En die jongens achter de... Die motorverhuurders die vroegen mij om een rijbewijs en hem niet, dus mijn vriend niet.
Oh, ja.
En ze gingen ook telkens tegen hem praten. Van hier heb je de sleutel, zo werkt het. Zo
gaat
het. Maar terwijl we gingen twee motoren huren. Dus dat vond ik zo raar. Vervolgens reden we weg. Was mijn motor, deed het niet goed. Dus die moest omgewisseld worden. Maar we stonden ergens op een berg. Dus we appten met mijn telefoon naar die motorwinkel. En die man zei als eerste, maar do you have your license? Oftewel, ja, er is niks met die motor. Niks met die motor. Heb jij wel je rijbewijs, meisje? Ja. Toen dacht ik echt, dit wordt niet gevraagd aan een man.
Nee, zo ken ik ook het verhaal van een collega van ons die haar leaseauto naar de garage bracht, want er moest iets aan gebeuren of met nieuwe banden. Zij brengt die auto naar die garage. Zegt die garage, wat zou uw man willen? En waarop zei zij, nou, ik heb geen idee, maar ik weet wel wat ik wil.
Ja. Ja. Dat zou een man willen.
Ja. Het is toch gebeurd. Dat is echt nogal vaak, hè?
Ja.
Ongelooflijk. Ja. Nou ja, goed dat jij er dus bent. Want jij pleit dus... Ik las ook wat interviews. Wat doe je dan als je een beetje inleest? Hè? Ik las wat interviews en je zegt... ik wil graag de krant echt... of het merk wat vrouwelijker maken. Een vrouwelijker stem. Daar heb je echt voor gepleit.
Ja.
Is dat nodig? Vind je het nodig?
Ja, dat heeft deels met de media te maken, maar vooral met onze maatschappij. Dat op veel bepalende posities nog altijd mannen zitten. Dus als je een beetje evenwicht wil in het nieuws wat je naar buiten brengt, en je hebt daar niet specifiek aandacht voor, dan is het heel makkelijk zo dat mannen in de meerderheid zijn in wat je naar buiten brengt. Wat niet per se erg hoeft te zijn, maar ik denk altijd, onze abonnees en onze lezers, die moeten zich kunnen herkennen in dat wat ze zien. En je zou nu kunnen zeggen dat dat eigenlijk voor onze mannelijke lezers op dit moment makkelijker is dan voor die vrouwelijke lezers, omdat die mannen meer van zichzelf terugzien dan vrouwen. En ik denk dat het interessant is om daar meer oog voor te hebben, omdat je dan ook de kans creëert dat er nieuwe gezichten naar voren komen. Mm-hmm. En het is een soort self-fulfilling prophecy. Als je, die mannen genereren mannen en vrouwen, nieuwe vrouwengezichten genereren vrouwen. En ik denk dat het een mooi streven is om daar de aandacht voor te hebben en vast te houden. Zodat we de vrouwen die er toe doen en iets te vertellen hebben, een podium kunnen geven.
Ja. Mooi. En hoe zit dat op de redactie eigenlijk? Hoe is de verdeling man-vrouw?
Er werken op de redactie van het AD iets meer mannen dan vrouwen. Het is ongeveer 60-40 ongeveer. Je ziet wel dat... dat is niet altijd zo geweest. Toen ik hier kwam, was ik ook de enige vrouwelijke chef. Maar op een gegeven moment hadden we heel veel vrouwelijke chefs. Alleen, als je daar geen aandacht voor houdt, verdwijnt het ook weer heel snel. Dus nu hebben we in de leidinggevende posities weer echt meer mannen dan vrouwen. Dus daar hoop ik nog wel iets aan te kunnen bijsturen.
Ja, want dat is dan toch anders. Worden er andere beslissingen genomen of andere...
Nou ja, andere beslissingen. Ik denk hoe verscheidener je personeelssamenstelling is. En ook in leidinggevende posities. Hoe bredere blik je op de wereld hebt. Mm-hmm. En... ik vind dat een belangrijk streven. We maken het AD voor iedereen, zeggen we altijd. Het is een breed merk, niet een heel specifiek merk. Dus als je dat goed vertegenwoordigd wil hebben, is het slim om ook je personeelsbestand breed samen te stellen. Want dan kan je dat het beste doen.
Ja. Nou ja, er zit over het personeelsbestand gesproken, zit een hele mooie vrouw tegenover ons.
Zeker.
Ja, we kennen jou eigenlijk van als showbiz. Kenner, hè, en van AD Video. Maar ik ken jou ook een beetje vanuit de vrouwenbladen.
Ja, zeker.
Vanuit
luisterbladen.
Ja, een beetje de luisterbladen. Was dat heel anders voor jou toen jij vanuit de vrouwentitels hier naartoe kwam?
Oh ja, dat is wel een enorme cultuurverschil. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook al aan jou vragen. Het is wel anders, denk ik.
Maar vertel, ja.
Voordat je inderdaad niet meteen de vraag teruggeeft. Nou, meer mannen sowieso. Mm-hmm. Natuurlijk als je voor bladen als Gratia en Beaumonde en Jackie... dan zijn de mannen In de minderheid, af en toe eentje op sales en een paar gays. Maar er zijn niet heel veel hetero mannen die voor damesbladen werken. Nee. Dus dat is een hele andere cultuur op een redactie en op kantoor. En hier is het dus inderdaad net een beetje de minderheid. 40-60 zou ik het ook met een natte vingerwerk in schatten hier. Dus dat is gewoon een andere sfeer meteen. Wat ik eigenlijk heel prettig vond. Want ik ben helemaal niet per se heel erg fan van... ik denk dat je sowieso één dominante sekse... dat is gewoon bepalend. In een autogarage is ook een andere sfeer dan in de nagelstudio, zeg maar. Ja, ja. En ik vond... ik vind deze verdeling vind ik eigenlijk heel prettig.
Ja.
Dat het moet niet te mannelijk en niet te... Dat je dat worden, maar heel veel overheersende vrouwen kan ook een. Ja, dan val ik. Ik wil niet meteen gaan bashen, maar je valt dan toch een beetje in. Dus misschien concurreren, gekonkel. Tenminste, de redacties waar ik op gewerkt heb, zou ik wel echt als een soort heksenketel, wespennest af en toe kunnen omschrijven.
Ja.
En dat was ook. Dat relateerde ook zeker hoe meer fashion en hoe meer dat de titel was, hoe meer dat ook een beetje er.
Ja, dus hoe meer ego natuurlijk ook.
Ja, dus daar heeft dat ook mee te maken. Dus ik zou ook niet willen zeggen dat pertinent en een overheersend vrouwelijke personeelsbestand, dat altijd een heksenketel is. Maar het is gewoon wat meer leveled, zeg maar. Er kan niet één. Er ontstaat niet iets dat iets heel erg gaat overheersen. En als dat hier is, als je een soort van mannenhoek hebt, dan wordt dat dan ook weer. Ja, dan loopt er weer een vrouw doorheen, bij wijze van spreken. Dus dan is het kan nooit één kant opslaan. Dat vind ik zelf heel. Maar er is tegelijkertijd ruimte eigenlijk voor alles wel.
Ja.
Overigens denk ik trouwens dat een vrouw zich makkelijker kan inwerken in een beetje mannencultuur. Want ik zit meteen aan de mannenbladen te denken. En een JFK of een Esquire of een. Nou, quote is niet per se een mannenblad, maar toch ook wel een beetje.
Ik heb er rondgelopen.
Er is altijd een leuke, stoere of lekkere chick die een column of een ding. Er is altijd een soort van
female. Ja, er is altijd wel de lekkere touch, chick of de column pagina.
Of de stoere motorrijdende. Dat soort. Terwijl dat inderdaad bij een vrouwenblad is meestal de man, tenzij het een hele modegevoelige
jonge man is.
Niet echt ruimte voor, maar. Dus die zouden ze denk ik veel minder een plekje kunnen vinden op zo'n vrouwen.
Ja, het is mij. Ik zal me meteen ook even voorstellen. Ik ben Debbie Gerrits. Ik ben hoofdredacteur geweest van Viva, tijdschrift Viva en Viva Mama. En het werd mij ook altijd gevraagd van waarom. Want jullie pretenderen dan wel geëmancipeerd te zijn in voor de vrouw. Maar waarom heb je er dan? Werken er wel genoeg mannen op de redactie bij jullie? En zei ik ook altijd precies. Ja, het is nogal ingewikkeld om een man te laten schrijven over de menstruatieziektes of over. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwenonderwerpen die een man gewoon niet kan. Ja, dat is toch gewoon echt wel wat ingewikkelder om. En inderdaad, voor vrouwen schrijven door vrouwen is toch wel echt wel makkelijker. Dus die vraag die werd mij veel gesteld. In ieder geval, Viva is er niet meer. Viva Mama ook niet meer. En precies op het moment eigenlijk dat ik dat te horen kreeg, belde Rennie.
Ja, welkom bij het AD en de regiotitel, Debbie.
Nou, heel fijn. Daar gaan we het zo over hebben. Ik wil graag eerst met jullie het nieuws van de week bespreken. Allereerst las ik vanochtend een interview in de krant met Sharon Stone, mijn spirit animal. Ik vind dat zo'n geweldige vrouw. Over haar tijd in Basic Instinct en hoe dat is gegaan. Maar ook dat zij €500.000 heeft gekregen voor deze als gage. Dus zeg ik dat goed? Ja. En haar tegenspeler 14 miljoen of zo?
Wat Michael was Douglas, ja.
Michael Douglas. Ze zei er best wel veel over. Hebben jullie dit gelezen, het interview?
Ja, ze heeft het ook eerder al gezegd. Hè, over die film heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Maar niet alleen maar een goede impact op haar.
Nee.
Het was haar breakout rol eigenlijk.
Ja. Maar het is wel ook een typische film wat heel erg vanuit een mannelijk perspectief is gemaakt. En is dus de male gaze is daar wel echt. Dat kan je heel goed zien, toch? Vinden jullie dat ook? Ik vind het een geweldige film trouwens hoor. Ik vind haar ook echt fantastisch. Ik vind haar heel mooi. Maar je ziet wel dat het moment, dat heeft zij niet zelf bedacht.
Nee, maar dat zij zo'n stoere vrouw was die soort van owned her sexuality en inzette op een soort van, hoe noem je ook weer die spin die na het paren het mannetje opeet. Dat je zo'n soort vrouw, zo'n soort vrouw had je ook nog niet heel veel gezien. Zo'n hele killer woman, letterlijk en figuurlijk.
Nee. Maar goed, het gaat denk ik dan
maar
ook
meer... Maar het was wel de fantasie van Paul Verhoeven. Ja.
Zelf, ja. Ja. En dat laat ook wel zien dat die hele filmindustrie toch wel... kunnen we ook gouden kalfuitreikingen toch wel herleiden. Dat het toch een hele mannelijke business is.
Ja.
Of is het een
Ik moet wel zeggen, Paul Verhoeven is ook wel gewoon een stijl. Kijk, als hij gisteren, of de laatste film die hij maakt, zijn ook nonnen die elkaar met een Maria beeldje. Weet je, het is altijd hele heftige seks. Seks die choqueert. Dat is gewoon zijn handelsmerk. Het was zijn handelsmerk. Want zij zegt in dat interview ook dat ze bijvoorbeeld spetters en... een ander had gezien. Nou, ik vond Spetters vind ik nog steeds een van de meest schokkende films aller tijden. Ja. Dus ze wist wel met wat. Tenminste, het is wel zijn specifieke genre.
Nee, dat is waar. Maar goed, zij zegt ook in het interview dat zij op de set altijd omringd was met mannen. En dat je echt wel, dat ze echt wel, je van goede huizen moet komen, wil je daar een beetje in functioneren. Dus die business is natuurlijk wel.
Het is natuurlijk heel opvallend dat de vrouw die zij neerzet in de film. En waar in de werkelijkheid achter de schermen ze dus eigenlijk ondergewaardeerd werd.
Ja.
Dus je zet iemand heel krachtig en sterk neer. Alleen je koppelt daar in het echte leven niet de consequenties aan. Ik denk eerlijk gezegd wel dat het tegenwoordig anders zou zijn.
Mm-hmm.
En dat is ook wel weer mooi om te zien. Dat er toch een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ja, waardoor er een verandering in gang is gezet.
Maar toch hebben we een gouden kalver gala gehad. Met vooral mannen die met de prijzen naar huis gingen.
Ja, maar is dat ook niet de consequentie? Als wij zeggen we scharen dat gelijk. Ja, dan moet je ook de competitie met elkaar aan.
Mm-hmm.
En dan moet je ook kunnen incasseren. Dus ja, dan win je misschien niet als vrouw.
Mm-hmm. En is het een eerlijke competitie, denk je?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat kan ik niet beoordelen, want daar ken ik gewoon de jury van de Gouden Kalver er niet goed genoeg voor. En het is natuurlijk wel interessant over hoe er naar mannen wordt gekeken, hoe er naar vrouwen wordt gekeken en welke waarde daaraan wordt gehecht. Is dat gelijkwaardig? Alleen ik denk als we daar naartoe willen werken, is dit volgens mij ook wat erbij hoort. Ik vind het een beetje makkelijk dat er dan meteen weer wordt gezegd dat het schande is voor die organisatie dat er geen vrouwen worden. Ik denk van je wil een gelijkwaardige competitie, dan heb je winnaars en verliezers.
Ja. Charlene?
Ja, ik vond het voorbeeld waarom het... Ik snapte het nut van die genderneutrale prijs niet zo. Ik dacht, ik kan me niet echt voorstellen wie daar nou echt blijf bij gebaat is. Want je hebt gewoon... je hebt specifieke categorieën. Ik kon daar niet en het is een soort... voor een poging om vooruitstrevend te zijn. Het heeft heel veel pers gehaald. Het heeft ook internationale pers gehaald. Ik bedoel, daar let ik dan eigenlijk altijd wel op van wat zit hier. Maar wat is nou nu en wat levert het nu op? Dat er eigenlijk geen die vrouwelijke categorie eigenlijk qua acteurs... andere categorieën hebben wel vrouwen gewonnen, maar de acteurs zijn ze eigenlijk helemaal niet aan bod gekomen.
Nee, dus de grote prijzen worden door mannen...
Dus ik vind dat onderaan de streep... Het wordt nog niet echt een...
onderaan de schreef heeft het echt helemaal geen zin opgeleverd.
Je ziet wel in dit hele... Want ze willen onderdeel zijn natuurlijk van de... beetje of de genderrevolutie of woke-revolutie... Mm-hmm. Of hoe je het allemaal wil noemen. En dan de pendule die swingert dan... Ik vind het duidelijk een voorbeeld van een soort van probeersel... wat misschien achteraf, als je dit in de grote lijn van de tijd zal kijken... dat je denkt, dat was eigenlijk misschien... dat je probeerde toen iets te doen... wat misschien helemaal niet per se iets heeft bijgedragen. Nee.
Afschaffen dus deze vorm?
Twijfel ik over, vind ik ook wel makkelijk gezegd. Kijk, ik denk het heeft te maken met... wij hebben het vaak over gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Ik denk dat je daar, wat mij betreft, geen discussie over bestaat. Dat is nog iets anders of je gelijk bent. En in hoeverre mag je nog oprecht mannelijk zijn of oprecht vrouwelijk? En als je er naartoe zou gaan dat weer mogelijk is. Ik heb het gevoel dat wij in de discussie over gelijkwaardigheid heel veel gelijkscharen. Weet je, je moet vrouwen heel stoer zijn, moeten mannen heel soft worden. Ja. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje een uitwas van ons streven naar gelijkwaardigheid. Ja. En als je weer echt mannelijk mag zijn en weer echt vrouwelijk mag zijn, is er ook heel veel reden om die categorie in stand te houden. Omdat, weet je, in een hoofdrol als vrouw laat je die vrouwelijkheid misschien optimaal zien. Ja. En heb je misschien een hele macho mannenman. Als je daar één prijs voor zou hebben, zou zo'n macho mannenman misschien nooit kunnen winnen. Maar als een mannelijk hoofdrol zou die dit wel heel goed kunnen winnen.
Ja, dus het hele probleem met genderneutraliteit is eigenlijk dat het gelijk getrokken wordt. Maar als ik dan kijk naar genderneutrale kleding of zo, weet je wel, als je daar dan echt naar vrouwen, dan zie je toch vaak dat vrij mannelijke kleding zijn. Dus je ziet niet een vrouw of een man in een jurk rondlopen.
Er is nog geen lijn rokken voor mannen.
Nee, dus ben ik het wel met je eens. Ja. Er is sowieso wel wat kritiek op of mannen en vrouwen nou gelijk zijn of gelijkwaardig. Dus mijn column en de nieuwsbrief die er vandaag uitgaat, kreeg veel reacties al van mensen die het heel tof vinden. Maar ook mensen die denken, wat is dit eigenlijk? Hoezo is dit nodig? Ja. Zo postte Tina Nijkamp. Zij is oud.
Programmadirecteur van SBS.
En mediavrouw van
een jaar. Vrouw. Ja.
Ja. Reageerde, postte eigenlijk naar jou, Rennie. Van joh, gaan we terug naar de jaren 50? Wat is dit? Waarom moet je het zo benoemen?
Mm-hmm. Ja, ik vind het best wel een terechte vraag van haar.
Ja.
Kijk, ten eerste denk ik dat zoiets zegt zij ook in haar post. En dat zij zich altijd serieus genomen heeft gevoeld. En zij heeft natuurlijk ook een fantastische positie bekleed. Dus ik denk ook good for her, weet je. Van dat is sowieso al knap dat je dat hebt weten te bereiken. En dat doet misschien helemaal niet. Ik ben geneigd om te zeggen dat misschien juist als vrouw nog wel extra knap is. Maar zo ervaart zij het misschien helemaal niet. Omdat dat voor haar geen rol speelde. Maar in de tijd dat zij programmadirecteur was, was dat toch ook nog een door mannen gedomineerde wereld. En zij zat er ook tussen. Ja, het was wel iemand naar wie ik opkeek. Zo van, het heeft het toch voor elkaar gekregen.
Ja.
En ik denk, zo ervaar ik het zelf ook. Ik voel me eigenlijk nooit tekort gedaan of niet serieus genomen. Dus daarvan zou je kunnen zeggen van, waarom moeten we het hier nog over hebben? Ik denk namelijk wel van, het verschil met de jaren 50 is dat we nu veel meer vrouwen op een prominente positie zien in de maatschappij. Tegelijkertijd zie ik dat de normstelling nog best wel heel mannelijk is over wat we verwachten van mensen in een hoge positie. Mm-hmm.
Die normstelling is vooral heel mannelijk.
Ja, omdat, en niet alleen door mannen, hè, ook door vrouwen. Want ik kijk daar ook zo naar. Ik ben ook met een bepaald beeld opgegroeid van over waar mannen en vrouwen aan moeten voldoen. Mm-hmm. En dat je eigenlijk pas later in het leven leert van, hey, dit is me eigenlijk aangeleerd. Het hoeft niet per se zo te zijn. Maar het is heel moeilijk om de beelden die je van jongs af aan mee hebt gekregen, om die los te laten. En ik denk dat het wel interessant kan zijn om, nou, zoals wij hier nu met drie vrouwen bij elkaar zitten, eens op die manier naar het nieuws te kijken. En misschien concluderen we over een jaar wel, nou, het maakt helemaal geen verschil. En dan hebben we onszelf overbodig gemaakt. Ook prima. Maar even vooralsnog vind ik het interessant om te kijken of het wel verschil maakt. En of wij een andere blik hebben op de actualiteit dan de maatschappij in zijn geheel. Of mannen in het bijzonder.
Ja, Charlien, heb jij nog iets hier aan toe te voegen?
Ja, nou, ik denk dat het ook te maken heeft met wat voor merk het AD was, natuurlijk veel, of was, is, wordt veel, of aan oudsher altijd veel gekoppeld aan sport. Nou ja, dat wordt van oudsher ook veel gekoppeld aan mannen. En misschien had het AD ook wel een beetje een lichtelijk meer mannelijk DNA dan een andere titel. Daar weet ik even geen voorbeeld. Dus dat het juist bij ons best een, en ik denk niet dat dat erg is, dat je dat al, dat, ja, dat goed is dat je dat herkent van, hé, wij kunnen misschien nog inderdaad wel iets meer van die vrouwelijke blik gebruiken. Waarbij andere kranten of titels misschien altijd al een vrouwen, speciaal voor de vrouwen, een katern maakten. Of speciaal voor de. Ja, nu is dit denk ik vanuit het AD een manier om dat wat meer te verbreden, zou ik dat zo. Niet om de.
Ja, om
de specifieke
specifieke aandacht voor te hebben.
Ja.
En ook omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben. Of dat anders gaat zijn. Of het ons iets nieuws brengt of niet.
Ja.
En dat wil ik graag onderzoeken. En dat doe ik dan het liefst gewoon in de praktijk. Zo van. Ik gooi onszelf graag voor de leeuw. Nou,
ik doe graag mee.
Ja, zeker.
Nee, we gaan het zien allemaal.
Oké.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat de luisteraars vinden van de nieuwsbrief. Je kan je abonneren.
Ja, zeker.
En dan moet je even naar het AD gaan, dat hoor je straks.
Kan je het zelf allemaal gewaar worden.
Ja. Ja, en dan mag je heel veel reacties geven. Die ga ik allemaal heel braaf beantwoorden. Ik werd al wel gewaarschuwd van, ja, het kan wel heftig worden, de reacties van vooral mannen. Dus ik ben voorbereid, mannen. Kom maar.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
Ja.
Oké,
Leuk. Ik blijf maar doorgaan.
Dus ja. Je bent van harte wel uitgenodigd om de volgende weer
aan te schrijven.
Superleuk. Bedankt.
Ja,
thanks.
Oké, tot de volgende.
Yay.